Goedemorgen allemaal nog een keer. Kunnen jullie mij horen nu? Ah ja, goed. Dan zou ik eerst met jullie een stukje willen voorlezen die aangegeven stond op in het Evangelie van Lucas, het vijfde hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met vers 11. Lucas, hoofdstuk 5. De versen 1 tot en met 11. Ik lees u. Sorry. Ja. Ik lees u misschien uit een iets andere vertaling. Ik lees u uit de zogenoemde aangepaste vierde Voorhoeve-vertaling, met andere woorden, de Telos-vertaling. En het gebeurde, toen de schare op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag twee schepen aan de oever liggen, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij hing in een van de schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een weinig van wal te steken, en terwijl hij zat, leerde hij de scharen vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, zei hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw netten uit voor de vangst. En Simon antwoordde en zei tot hem: meester, wij hebben de hele nacht door ons ingespannen en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En toen zij dit gedaan hadden, omsloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren om hen te komen helpen. En zij kwamen en vulden beide schepen tot zinkens toe. En toen Simon Petrus dit zag, viel hij neer aan de knieën van Jezus en zei: ga uit van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Want verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die deelgenoten van Simon waren. En Jezus zei tot hem: Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Tot dan. Het is uitermate zinvol om in een reeks verhalen, geschiedenissen en toespraken die de zonde als onderwerp hebben, dat het eerste verhaal gaat over Christus' vermogen om iemand te doordringen van zijn zondigheid. Hoe kan iemand zijn zondige denkwijze corrigeren als hij er zich niet van bewust is? Het is ook niet zonder betekenis dat het eerste verhaal zondigheid op het ruimst mogelijke gebied het dagelijks werkt tot onderwerp heeft. Op een dag, zo wordt ons verteld, in hoofdstuk 5, vers 3, gebruikte Christus Petrus' boot als spreekstoel en hield van daaruit een toespraak. Petrus zat gedurende de hele toespraak aan Christus zijn zijde. Maar voor zover we weten, overtuigde de toespraak hem niet van zonde. Nadat hij uitgesproken was, droeg de Heer Petrus op uit te varen naar de diepte en netten uit te werpen voor een vangst. Nu lagen toespraken Petrus misschien niet helemaal zo, maar vissen, dat was een vak. Op dat gebied was hij een autoriteit. En door zijn deskundigheid en zijn recente ervaring wist hij dat het geen zin had de netten uit te werpen voor een vangst. En er was geen vis in de buurt. Een lange nacht van vruchteloos vissen had dat aangetoond. En hij zei dat tegen de Heer. In de versen 4 en 5 vinden we dat terug. Maar toen nam hij een besluit dat een omkeer teweeg zou brengen in zijn hele houding ten opzichte van zijn dagelijks werk. Op uw woord echter zal ik de netten uitwerpen, zo zei hij in vers 5. Tot nu toe waren Petrus beweegredenen om zijn netten uit te werpen altijd voor de hand liggend en natuurlijk geweest. De hoop om vis te vangen en wat te verdienen. Waarom niet? Maar deze dag wierp hij zonder hoop op vis of verdienste zijn netten uit om een totaal andere reden met een totaal ander motief. Eenvoudig omdat Christus het hem opdroeg. Uit gehoorzaamheid aan het woord om hem te behagen. Het resultaat was een enorme visvangst. Groter dan zijn visgerij aankon. De uitwerking op Petrus was begrijpelijk. Het wonder was geen onderwijs in betere methoden, die als hij ze opvolgde, zijn verdiensten groter zouden maken. Het wonder vestigde zijn aandacht op de persoon van Jezus. Hoewel Petrus begreep van wie Jezus was op dat ogenblik, waarschijnlijk nog maar vaag was, had hij in feite de heilige van God ontdekt. Hier was de Heer van de vissen en de vissers, de Heer van de natuur, de Heer van de mensen die van hun dagelijks werk. En hier stond die Heer niet, maar in een preekstoel, toespraken te houden, maar zat naast Petrus in zijn boot, aan zijn dagelijks werk, niet alleen om hem te leiden bij zijn werk, maar als degene die Petrus moest trachten te behagen bij dat werk, en dan te denken dat hij vertrouwend op zijn eigen deskundigheid zich nog maar een paar minuten geleden had aangematigd hem te vertellen dat zijn bevel de netten uit te werpen onverstandig was. Het maakte dat Petrus zich bewust werd van zijn zondigheid, dat hij zichzelf ongeschikt voelde in dezelfde boot te zijn als Christus en bezig met hetzelfde werk. Zijn antwoord was dan ook: ga uit van mij, zei hij, want ik ben een zondig mens. Dat vinden we terug in vers 8. Natuurlijk hing de Heer niet van hem uit. En hij bekritiseerde hij Petrus zelfs niet. Het was niet Petrus zijn schuld dat hij op dat moment gewoon aan het werk was gegaan om de kost te verdienen en daarin plezier te hebben, voor zover dat mogelijk was. Hij had zich nog niet gerealiseerd en Jezus had voordien nog niet te kennen gegeven dat hij de leidsman wilde zijn van Petrus' werk. Toen het hem werd gevraagd, was Petrus direct bereid geweest om zijn materiaal beschikbaar te stellen ter bevordering van Christus' godsdienstige doel. Maar hij had toen nog niet beseft dat bij alles wat hij deed voor Christus mocht werken. Zodra hij dat besefte, toonde hij zich bereid om aan die uitdaging gehoor te geven. Het zou echter wel eens kunnen zijn dat wij, die al lang weten wie de Heere Jezus is en wat hij van ons verlangt, op dat gebied van ons dagelijks werk ons met reden zondiger zouden moeten voelen dan Petrus. Onze zondigheid als christenen is misschien het meest te zien niet in de individuele grove misstap waaraan we schuldig kunnen zijn, maar aan de voortdurendheid van de kwaliteit van onze motivering voor ons dagelijks werk. Hoe lang is het geleden dat we in ons dagelijks werk deden niet op de, dat we ons dagelijks werk deden niet op de eerste plaats voor de Heer of het genoegen dat daaraan te beleven, maar in de eerste plaats om de Heer te behagen en hem te gehoorzamen. En als het zondig is voor een christen om een ander motief te hebben voor het doen van zijn dagelijks werk dan de Heer te behagen, hoeveel dingen hebben we dan al niet in zonde doorgebracht? Maar wat zien we? Dat Petrus, die inderdaad nog niet goed wist, nog maar een vaag beeld had van wie de Heere Jezus was, dat hij daarin door de Heer niet op zijn plaats wordt gesteld. De Heere die berispt hem eigenlijk niet. Hij zegt ook niet tegen Petrus, uw vele zonden zijn u vergeven. Op dat ogenblik was het voor Petrus nog niet dat wat zo belangrijk was voor hem. Hij dacht niet aan zijn vele zonden of zondige natuur. Maar hij was met verbazing geslagen van wie de Heere Jezus was. En in dat verband zien we dat ook ons dagelijks werk, zoals we dat vandaag de dag en alle facetten van ons leven mogen doen, dat dat in de eerste plaats ook in ons leven mag zijn tot verheerlijking van wie de Heere Jezus is in ons leven. En in het leven van Petrus zagen we dat het vissen was. En de Heer die antwoordt hier als het ware aan Petrus van: wees maar niet ongerust, Petrus, want die basis die gelegd is in uw dagelijks werk, die kan ik gebruiken. En dat is ook, beste mensen, bij ons zo. Als we op ons werk, ons dagelijks werk, mogen gebruiken tot eer van de Heere. Om een recent voorbeeld aan te halen, hoeveel mensen zijn er vandaag nog, als er op ons werk gevloekt wordt, hebben we dan nog de kracht om te zeggen van tegen die mensen, je hebt wel een gebed uitgesproken. Je hebt gevraagd om vervloekt te zijn. Hebben wij die kracht nog vandaag? Is het nog zo dat we durven reageren op ons werk? En dat is maar één voorbeeld. Er zijn tal van voorbeelden dat je zou kunnen opnoemen. Maar hier in het werk van Petrus, dan gebruikt de Heer die basis van zijn dagelijks werk om hem aan te tonen dat hij dat kan gebruiken in het werk van de Heer. En bij ons is het precies zo. Wat we ook mogen doen in ons dagelijks werk, de Heer kan die dingen gebruiken om ons verder te leiden. Zo was het ook bijvoorbeeld met de apostel Paulus. Paulus, die verschillende brieven aan de gemeenten geschreven heeft, aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, en noem maar op, aan Filippi. En Paulus heeft die door hetgeen, door de opleiding, alhoewel hij dat alles, die hele opleiding, als drek acht, omdat het toen in een andere motivatie was, toch heeft de Heer die opleiding gebruikt van Paulus om die vele brieven aan de gemeenten te schrijven. En wat zegt de Heer hier tegen Petrus? Van kijk, die basis die er gelegd is, die zal ik gebruiken. Want voortaan zul je mensen vangen. Mensen vangen met het evangelie. Je zult mijn werktuig worden om die basis die er gelegd is, om daardoor mensen het evangelie te verkondigen. En zij zullen komen tot mij. Weliswaar is dat zo dat later, wanneer de Heer is gekruisigd en opgestaan, dat Petrus dat mag doen aan de hand van de vervulling van de Heilige Geest die hij gekregen heeft, toen ze daar in die bovenzaal met de Heere waren. Dat is volledig correct. We kunnen niks, ook vandaag niet, zonder de leiding van de Heilige Geest in ons leven. En het is goed om dat te beseffen, dat we eigenlijk niks van onszelf hebben. We zijn in de gemeente waar ik mag zijn, zijn we bezig met de Korinthebrief. En daar lijkt het ook dat er bij die mensen wereldgezindheid aanwezig was. Dat ze dachten naar de mens. De een zei, ik ben van Apollos. De ander zei, ik ben van Petrus. Een derde die zei, ik ben van Kefas. En dan waren er ook nog die de Heer Jezus als hoofd van hun groepje hadden gemaakt. Nu, dat bleek dat er verdeeldheid was. En als ik vandaag ook een beetje mag denken aan de christenheid, dan hebben we vandaag ook heel veel verdeeldheid. Jammer genoeg. Maar de Heer die zegt, ik wil, zegt hij, dat we één zijn. Dat we één geheel vormen. Waar haal ik dat? Nu, ik heb onlangs een uitleg gehoord. We weten allemaal dat de tabernakel die in het Oude Testament stond, dat dat een voorbeeld is van de gemeente. En ik hoorde, meestal begint dan die uitleg van de binnenkant van de tabernakel, maar die broeder die dat aan mij doorgaf, die begon aan de buitenkant van de tabernakel. Hij begon met de ingang, met de poort. En dan het eerste wat je tegenkomt, is het de brandofferaltaar. En daar zie je dat het lam dat voorbereid was, die een beeld is van de Heer Jezus, dat dat lam daar geslacht wordt op dat brandofferaltaar. En dan als je verder gaat, als je naar het heilige gaat, dan kom je eerst het wasvat tegen. Daar moeten we, dat is een beeld van wat de Heer Jezus doet met zijn discipelen in die bovenzaal. Hij neemt een voorschot aan, neemt water en wast de voeten van de discipelen. En als dat gedaan is, dan komen ze in het heilige. En er zijn meerdere voorwerpen in dat heilige, maar één daarvan is die kandelaar. En die kandelaar is ook weer een beeld van wie de Heer Jezus is. En wat is er nu bijzonder aan die kandelaar? Het is dat het licht van die kandelaar valt op de kandelaar zelf. En dat is heel mooi om dat te zien, omdat we daar weer opnieuw geconfronteerd worden met wie de Heer Jezus voor ons is. Terecht, zegt de Heer Jezus, ik ben het licht van de wereld. En dan komen we aan het heilige der heiligen. Daar mogen we niet binnen. Maar dan mogen we wel aan de buitenkant staan luisteren wat de Heer in het evangelie van Johannes, het 17e hoofdstuk, zegt van dat hij daar de harte wensen uitdrukt van wat de Heer Jezus vraagt aan de Vader, wat hij wil voor de zijnen. Als we dat horen, en je leest daarbij hoofdstuk 17, wat we dan noemen het hoge priesterlijk gebed, dat is heel mooi om daar even bij na te denken. En toen ik gisteravond nog bezig was met het opschrijven van dingen die ik met jullie zou mogen delen, toen kwam ik niet aan een slot. En ik heb er wel vannacht nog een beetje over gepikkerd van wat dat slot nu eigenlijk zou mogen zijn om iets door te geven dat wij in ons dagelijkse leven kunnen gebruiken om de Heer Jezus in ons werk te dienen. En toen vanmorgen ik nog een keer stil was om de boodschap die ik vandaag zou mogen doorgeven, zou mogen delen met jullie, toen kwam die geschiedenis van de genezing van Naaman mij voor de geest. En dit gedeelte zou ik graag een paar versen met u nog willen lezen. Dat gedeelte vinden we, het zijn alleen de eerste versen die ik met jullie zou willen delen. Dat komen we tegen in 2 Koningen hoofdstuk 5. En daar lezen we 2 Koningen hoofdstuk 5. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar, staat er, hij was melaats. En dan komt het waar ik eigenlijk op doel. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: och, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria. Dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Tot dan. Als ik even de aandacht mag vestigen op dat kleine meisje die in dienst was bij de vrouw van Naaman, dan zouden wij kunnen zeggen, er waren allerlei redenen voor dat meisje om heel dat volk Syrië te haten. Ze was weggenomen bij haar ouders, geroofd, waarschijnlijk op de slavenmarkt verkocht en terechtgekomen bij de vrouw van Naaman. En toch niks van dit alles. Het enigste wat dat kleine meisje hier doet, is getuigen van wat de Heer kan. En dan moet ik er nog bij zeggen, eigenlijk datgene waar ze van getuigt, dat was eigenlijk nog nooit gebeurd in Israël. Er was nog nooit iemand eigenlijk gereinigd van zijn melaatschheid. En toch getuigt dat kleine meisje dat ze gelooft in de kracht van wat de Heere God kan doen. Ach, was mijn Heer maar bij de profeet in Samaria. En we weten het vervolg van, van dat verhaal, dat er een hele brief geschreven wordt en noem maar op, en dat hij terechtkomt bij de koning. En dan is het nota bene nog Elia zelf in deze geschiedenis, die moet zeggen tegen de koning van Israël, de 10 stammen, is er dan geen profeet in Israël dat u deze man naartoe kan sturen? En dan wordt deze Naaman gestuurd naar Elisa. Maar we weten het vervolg van deze geschiedenis. En inderdaad, Elisa reinigt door de kracht van de Heer weliswaar deze man van zijn melaatschheid. En we weten dat hij een gelovige wordt. We weten uit de geschiedenis dat hij vraagt om een aardevracht om in zijn land de Heere te mogen aanbidden. Maar het gaat mij in het bijzonder om dat getuigenis van dat kleine meisje. Zij was in de praktijk datgene wat de Heere ook van ons verlangt. Om de heerlijkheid van de persoon van de Heere Jezus tentoon te spreiden voor mensen die misschien in de eerste plaats nog niet geloven, waar wij een getuige mogen voor zijn. Dat is heel belangrijk. Dat is heel mooi. Als dat het verlangen is, ook in ons dagelijks werk. Ik werk natuurlijk niet meer, ik ben met pensioen. Maar goed, dan mogen we toch nog dingen doen voor de Heer. De Heer die kan ons altijd in de praktijk van ons leven gebruiken en wat we mogen doen. En nu wil ik afsluiten met een heenwijzing naar het vervolg van dat hoofdstuk. We hebben alleen de eerste versen gelezen, maar je krijgt vervolgens nog twee geschiedenissen die heenwijzen naar de heerlijkheid van de Heer Jezus. In de eerste plaats krijg je de reiniging van die melaatse. En wat is hier zo speciaal aan die geschiedenis? Wel, de Heer Jezus die reinigt de melaatse door hem aan te raken. Dat was op zich al eigenlijk voor de mensen rondom heel erg dat hij die melaatse aanraakt. Maar dat niet alleen. Hij is ook gereinigd. En wat doet de Heer? Hij stuurt hem naar de priesters. Om de offers te brengen die noodzakelijk waren voor die reiniging. En om hem te tonen en om laten te controleren dat hij wel degelijk gereinigd was. Nu waren die priesters in staat om melaatschheid vast te stellen. Om te zien en vast te stellen dat inderdaad een persoon melaats was. Maar wat ze niet konden, was die melaatsheid wegnemen. En dat is het wat de Heer hier doet. Hij toont aan wie hier werkelijk op aarde is en welke macht hij heeft. En dan die derde geschiedenis is van die man die ze brengen op zijn bed. En in dat huis was overvol. En ze konden niet bij de Heer Jezus komen. En dan gaan ze op het dak van dat huis. Dan breken ze dat dak open. En dan laten ze dat bed van die man, of waar hij op lag, zakken bij de Heer Jezus. En dan ziet de Heer Jezus hun geloof. Hun geloof. Dat is belangrijk. Dat er geloof aanwezig is en wat de Heer Jezus kan. En als je daar kijkt naar de mensen die in dat huis aanwezig waren, dan is daar iets heel speciaals. Als je dat leest, dat waren fariseeën en schriftgeleerden en noem maar op. Maar er was nog een bijzondere partij. Ze waren nota bene gekomen van het zuiden van Jeruzalem om daar aanwezig te zijn. Hun bedoelingen waren natuurlijk wel verkeerd, van die fariseeën en schriftgeleerden. Die zijn er altijd op uit geweest om de Heer Jezus op fouten te kunnen vatten. Maar de Heer Jezus toont door dat wonder. En hij kent hun gedachten van die fariseeën en die schriftgeleerden. En zij die kwamen uit Jeruzalem. Hij kende hun gedachten. En daarom zegt hij in de eerste plaats, uw zonden zijn u vergeven. En dan onmiddellijk krijg je dan een reactie van deze mensen die daar aanwezig waren. Want wie kan zonde vergeven dan God alleen, zeggen ze. Dat is louter dwaalleer, dat is afgodendienst, dat is, hij maakt zichzelf tot God. Maar zegt de Heer Jezus, die hun gedachten doorziet, opdat gij ziet wie onder u is, dan zeg ik tot deze zieke, sta op, neem uw bed op en wandel. Wat is het resultaat? Onmiddellijk neemt deze man zijn bed op en het resultaat is dat hij God looft en de Heere prijst voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Voor wat hij in het leven van deze man betekende. En zo mag het ook voor ons zijn, broeders en zusters. Als wij in ons dagelijks werk of wat we ook mogen doen, dan mogen we ons leven zo instellen dat de Heere voor ons het centrale punt is. Dat we Hem mogen dienen in ons leven. Ik hoop en bid dat dat voor velen vandaag de dag zo mag zijn. Dat we het verlangen gaan hebben om nog meer als we dat al waren. Ik zeg niet dat iedereen dat niet doet. Dat is zeker verre van mij. Ik weet zeker dat er mensen zijn die in hun dagelijks leven en hun dagelijks werk wel degelijk de Heere dienen en Hem verkondigen. Daar ben ik heel dankbaar voor dat er nog zulke mensen zijn. Maar het is een oproep naar ons allen toe. Hebben we het verlangen om in alles wat we doen, op de dag waar we ons bevinden, om de Heere te dienen en Hem te verkondigen. Dat was het wat ik met u vanmorgen wilde delen.